Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 45 het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die is geëeuwiglijk van God gezegend, wordt Psalm 45 vers 1. Uit het boek der psalmen zal ons vanavond psalm 45 worden gelezen. Psalm 45 is de schriftlezing vooraf de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 12 van de schepping aller dingen en met name der engelen.
Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen. Wanneer het hem heeft goed gedacht, aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante, en onderscheiden ambten gevende om zijn schepper te dienen. Dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht om de mens te dienen, ten einde de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, van welke sommigen van die uitnemendheid in de welke hij God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn, en de anderen door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn al zo verdorven dat zij vijanden Gods en alles goed zijn, naar al hun vermogen als moordenaars loerende op de kerk, en een ieder lidmaat van die om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen, en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hierin de dwaling der Sadduceeën, welke loochenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwaling der Manicheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Lezen we nu Psalm 45. Een onderwijzing, een lied der liefden voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Schoosganim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eens vaardig in schrijvers. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijdt voorspoedelijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uws koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen, van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw heere is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal ze tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des konings paleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uws naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos.
Wij zingen Psalm 45, vers 4 en 6. O God, uw God, heeft mild u overgoten met vreugdezalf, meer dan uw meegenoten. En dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. 4 en 6 van Psalm 45. En de collecten zijn vandaag voor Diaconie Kerk en Kerkbouwfonds. De Heere zegene u samen met uw gaven. Gemeente, Psalm 45 is een onderwijzing, een lied der liefde. Voor de opperzangmeester, onder de kinderen van Korach op Shoshanim. Dat is een woord dat ongeveer, dat betekent iets van lelien. Het lelienlied. En in dat lied wordt gezongen, dat bruiloftslied, want het is eigenlijk een bruiloftslied over de grote koning. Eigenlijk over Salomo in zijn huwelijk met de dochter van Farao. Maar hoger dan Salomo is de Heere Jezus Christus. Het is een lied op Christus en op zijn bruidskerk. Zoals onze kanttekenaren opmerken in de inleiding. Het gaat over de grote koning. De Heere Jezus Christus. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg er mijn gedichten uit van een koning. Om hem gaat het. Gij zijt veel schoner dan de mensen kinderen. Deze koning is een gezalfde koning. We lezen in vers 8. Daarom heeft u, o God, dat is de Zoon, uw God, dat is de Vader, gezalfd met vreugdeolie. Boven uw medegenoten. Dus de Vader heeft de Zoon gezalfd met vreugdeolie. Met feestelijke olie. Boven zijn medegenoten. En die medegenoten, dat zijn die bruiloftsgasten. Die daar ook aanwezig zijn. Ze zijn ook gezalfd. Maar die koning, die bruidegom, die is gezalfd. Boven zijn medegenoten. En dan gaat het in Psalm 45 over Christus, de gezalfde. En dan gaat het ook over zijn medegenoten, de gezalfden. En gemeente, dat is ook het onderwijs uit zondag 12. En we willen zondag 12 dan eerst ook samen lezen. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. En tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert en ons beide verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offer en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Naar aanleiding van zondag 45 zetten we boven zondag 12 vanavond gezalfd met vreugdeolie. Gezalfd met vreugdeolie. En dan in de eerste gedachte, Christus is gezalfd boven zijn medegenoten. Dat is vraag en antwoord 31. En de christenen zijn gezalfd als zijn medegenoten. Vraag en antwoord 32. Dus, gezalfd met vreugdeolie. Christus is gezalfd boven zijn medegenoten. En de christenen zijn gezalfd als zijn medegenoten. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Hier de tweede naam uit artikel 2 van onze apostolische geloofsbelijdenis. De 12 artikelen. We kennen de 12 artikelen wel uit ons hoofd, denk ik. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Jezus Christus. Vorige week ging het over de roepnaam van de zaligmaker. Jezus, dat is zaligmaker. Zo werd hij aangesproken en aangeroepen. Ik heb het voorbeeld van Bartimeus nog genoemd. Jezus, zonen Davids, ontferm u mijner. Hebben we zo geroepen, ook in de achterliggende week? Nu komt zijn ambtsnaam. Christus. Gezalfde. In het Grieks het werkwoord, zalven. En ook in het Hebreeuws het werkwoord gezalfde. Het werkwoord in het Grieks, chrio, Christus. En in het Hebreeuws, mashiach, Messias, horen we daarin. Gezalfde. En in die twee Bijbelse talen vinden we die naam dus in de hele Bijbel. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament vind je de naam Messias. Waar bijvoorbeeld, niet zo heel vaak, maar toch wel, Daniel 9. De tijd tot Messias de vorst en de Messias zal uitgeroeid worden. Messias, de gezalfde. En in het Nieuwe Testament, hoe vaak zullen we de naam Christus daar niet tegenkomen? Het eerste vers van het Nieuwe Testament, Matteüs 1, vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus. Daar heb je die naam. En het laatste vers van het Nieuwe Testament. Openbaring 22, vers 21. De genade van onze Heere Jezus Christus. Zij met u allen. Amen. Dus eerste vers, laatste vers van het Nieuwe Testament staat de naam Christus. De naam Jezus, maar hier gaat het nu even over Christus. En waarom wordt hij nu Christus genaamd? Door God zo genoemd in zijn woord, maar door de christen in zijn hart, toch? En in zijn mond. Eerst je hart en dan je mond. Toch? Als het goed is wel. Dat boekje wat we bespreken op de belijdeniscatechisatie van dominee van Aalst heet Met hart en mond. Daar gaat het om, belijdeniscatechisanten, je hart en dan je mond. Dat de taal van onze mond ook de taal van ons hart mag zijn. En dan is het nodig dat ons hart vernieuwd is, vernieuwd wordt, dan zal de belijdenis met de mond ook de belijdenis van het hart mogen zijn. Hè, als het dan vanuit dat nieuwe hart mag komen. Gemeente, een mondbelijdenis, dat kan soms wel mooi zijn, maar dat is natuurlijk wel te kort. Genaamd. Hier gaat het natuurlijk ook wel om een belijdenis met het hart. En dan komt er zo'n mooi antwoord, omdat hij van God de Vader verordineerd is. Christus, hij is gezalfde. Hij is van God de Vader verordineerd. Wat betekent dat moeilijke woord verordineerd? Dat betekent benoemd of aangesteld. Hij is door God de Vader aangesteld om Christus, om gezalfde te zijn over zijn gemeente. Aanstelling, benoeming, dat is zeggen, hij is het. Ethan heeft gezongen in Psalm 89, ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Dat ging natuurlijk over David, en met de Heilige Geest gezalfd. Dat was een hele ceremonie. De zalfolie, ja, die werd gebruikt, gemeente. In Israël was dat heel belangrijk, de zalfolie, dat was om jezelf te verfrissen. Soms werd die olie ook gebruikt als een medicijn, waardoor de genezing bevorderd kon worden. En door die olie kwam er natuurlijk ook vreugde. Daarom ook vreugdeolie. Op een bruiloft werden de gasten gezalfd en dat was een feestelijke bijeenkomst. Dat was een feestelijke week onder Israël. En dan werden die gasten gezalfd met die feestelijke olie, met die vreugdeolie. En als iemand tot een ambt gezalfd werd, ging dat natuurlijk niet zomaar even met een zalfje, met een reukje. Nee, nee, nee. Dan was dat was dan een speciale samengestelde zalf. Lees maar in Exodus 30. Verschillende versen gaan er over die zalfolie voor de priesters. Mirre en specerijkaneel en kalmoes en kassie. Olie, de olie van de heilige zalving. En zo werden de profeten gezalfd. Ik denk bijvoorbeeld aan Elisa. Die werd gezalfd door Elia. Dat was wel bemoedigend, hè. Elia die dacht in die donkere tijd onder Ahab, ik ben nog maar alleen overgebleven. En nu zoeken ze mijn ziel om mij te doden. Maar dan zegt de Heere, dat is niet waar, Elia. Wees nu niet zo moedeloos. Ik heb nog 7000. Ik heb nog een vol getal die de knie voor Baal niet gebogen hebben en de monden die hem niet gekust hebben. Ik ben er, Elia, en ik heb een overblijfsel naar de verkiezing van mijn genade. De tijd kan nooit zo donker zijn of de Heere heeft zijn kinderen. Misschien zitten we ook wel eens moedeloos neer en zeggen, wat moet er toch terechtkomen van ons en van onze kinderen en van onze kleinkinderen. 7000, die waren er in die gevaarlijke tijd onder Ahab. En nu kan die koning zonder onderdanen ook vandaag niet zijn. Daarom zegt de Heere ook van die profeten, dat zijn mijn gezalfden. En daar staat in een van de psalmen, tast mijn gezalfde niet aan. En doet mijn profeten geen kwaad. Dat is zwaar werk als je daarmee bezig bent. Als je Gods geroepen knechten veracht en de ambtsdragers die de Heere heeft aangesteld, in je hart eigenlijk niet moet. Dat is een ernstige waarschuwing. Tast mijn gezalfde niet aan. Doet mijn profeten geen kwaad. Dan moeten we allemaal maar heel voorzichtig zijn. Het ging op de generale synode over kerkelijke eenheid. En daar kun je natuurlijk van alles over zeggen. Kerkelijke eenheid buiten de grenzen van de gereformeerde gemeenten, maar je kan er ook over hebben binnen de gereformeerde gemeenten. En toen zei de voorzitter van de synode, dominee Mulder, Broeders, laten we toch voorzichtig zijn. Als het over Gods dienaren gaat, over de ambtsdragers gaat. En toen haalde hij een voorbeeld aan. Hij zei toen, Saul en Jonathan stierven, wat zei David in zijn klaaglied. Hij zei, die lieflijken in hun leven. Dan had hij het over Jonathan, ja dat weten we, dat was een kind van God. Trouwe vriend. Maar Saul, hij was wel de gezalfde des Heren. Een wettige ambtsdrager, die lieflijken in hun leven. Toen zei de voorzitter, dan moeten we maar heel voorzichtig zijn. Wat wij dan van een dominee of van een ouderling, een diaken, een medebroeder zeggen. Want ze zijn Gods gezalfden. De priesters, die werden ook gezalfd in het Oude Testament. Aaron en zijn zonen, toch in de ambtelijke dienst gesteld. We kunnen dat lezen in de boeken van Mozes. Ze werden door Mozes gezalfd. Aaron, zijn broer als hoge priester en ook zijn zonen, dus de neefs van Mozes tot priesters. Het waren Gods geschenken. De Heere gaf ze aan Israël, een hoge priester. Priesters, en we weten natuurlijk, daar zijn ook dingen gebeurd in die ambtelijke dienst die teleurstellend waren, ook met Aaron en ook met zijn zonen. Koningen, die werden ook gezalfd. En ik zie de kinderen al nadenken vanavond. Koning Saul, die is gezalfd. Hoe is die gezalfd? Uit een kruik. Heel uitgebreid beschreven in 1 Samuel 10. Je kent het verhaal wel. Maar David, je weet, die werd niet gezalfd uit een kruik, maar uit een hoorn. En Salomo ook uit een hoorn. Waarom Saul uit een kruik en David en Salomo uit een hoorn? Nou, we weten, David en Salomo, dat waren de voorvaders van de Heere Jezus. En dat koninkrijk van Jezus Christus is onbreekbaar. En dat koningschap van Saul, dat is wel gebroken. Wat houdt die zalving nu in? Verordinering. Hij moet het zijn. Dus daar is David, om nu even bij dat voorbeeld van David te blijven, gemeente, hij moet het zijn. Niet Eliab, niet Samma, niet Abinadab, maar die achtste zoon die daar bij de schapen is, David, hij moet het zijn. En bekwaammaking. Wat wil zeggen dat je bekwaam, dat wil zeggen dat je geschikt wordt gemaakt voor het ambt. Maakt die olie, die heilige zalfolie dan iemand geschikt? Nee, op zichzelf doet die olie dat natuurlijk niet. Maar de Heere die laat die olie vloeien op het hoofd van David. En dan zegt de Heere, u moet het zijn. Jij moet het zijn. Koning over Israël, niet die anderen. Maar ook, u kunt het zijn. Ik geef u kracht om koning over Israël te zijn. En dan lezen we in 1 Samuel 16. En toen werd de geest des Heeren vaardig over David. Van die dag af en voortaan. Daar zullen we het ook van moeten hebben, broeders, in de ambtelijke dienst. Wij kennen de zalving niet, zoals in het Oude Testament, maar wel de bevestiging tot het ambt. En dan is dat ook zo in de verkiezing en in de bevestiging tot het ambt. U moet het zijn, maar ook u kunt het zijn. En dan moeten we altijd maar weer terug naar die grote Christus, de profeet, de priester, de koning. En dan gaat het hier over die grote koninggemeente. Want daar zakt nu alles van de mens bij in het niet. We kunnen in deze tijd lezen in de krant over de zalving van koning Charles in Engeland. En zijn vrouw, Camilla, die worden op 6 mei gezalfd. En dan is dat een hele ceremonie. Ze noemen dat zelfs wel een heilig ritueel. En dan wordt er olijfolie gehaald uit Israël. gewonnen van olijven die geplukt zijn op de olijfberg. En dan zijn er nog allerlei andere specerijen die in die olie worden gedaan. En dan wordt die olie gewijd. Ach. Maar gemeente, dat kan u allemaal wel zo. Bij een aardse koning. En dat is dan een heel plechtig ritueel. Maar dat gaat nu helemaal in het niet vallen. Bij die grote koning. Die middelaar. Waarmee is hij gezalfd? Hij is met de meest heilige zalfolie gezalfd die maar denkbaar is. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. Zonder maat. En in de menselijke natuur is die middelaar steeds meer bekwaam gemaakt. Hij is ontvangen van de Heilige Geest. Hij is geboren uit Maria. Hij heeft zijn jeugd doorgebracht in Nazareth. Hij is opgegroeid naar de volwassenheid. Hij is zijn optreden in het openbaar begonnen. En toen zijn bekwaammaking kwam op het hoogtepunt bij de doop in de Jordaan. God geeft zijn geest, hem zijn geest, niet met mate. Ja, hij is gezalfd met vreugdeolie, boven zijn medegenoten. O, niemand is er meer dan Christus. Waarom wordt hij Christus genaamd? Christus, dat is een gezalfde genaamd. Voor zijn ambtswerk moet plaats komen in ons hart. Waarom? Nou, gemeente, wij zijn alle ambten verloren in het paradijs. Wij zijn geschapen om de Heere te loven. We hebben vanavond gehoord, wij zijn geschapen om de Heere te dienen. Uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 12. Maar gemeente, wij zijn onze ambten in het paradijs verloren. Wij zijn geen profeet meer. Wij hebben geen kennis van God meer. We zijn priester af. Ons leven is niet meer verbonden met God. Wij zijn koning af, we zijn slaven van de duivel, slaven van de wereld, slaven van de zonde. Gemeente, daarom hebben we Christus nodig, omdat we profeet af zijn en priester af en koning af. En dat we alle ambten in het paradijs verloren zijn, hebben wij al beleden met de Samaritaanse vrouw. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? O, hebben we hem al genoemd met het hart, omdat God ons ontdekt heeft aan onze schuld en onze verlorenheid, omdat hij zichzelf aan ons heeft geopenbaard in de verlorenheid van ons leven, dan mag je met Petrus zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En daar volgde voor Petrus nog een hele weg op. Een weg van duikelingen en een weg van struikelingen. Maar hem moet ik hebben. Je Christus Jezus, die gezalfde zaligmaker. Mag ik nog even wijzen op Psalm 45? Christus de gezalfde die aangesteld is en bekwaamd is tot zijn ambten. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd. Met vreugdeolie boven uw medegenoten. Nu heeft God de Vader zijn Zoon Christus gezalfd. Boven zijn medegenoten. Meer dan zijn medegenoten. De zalving van de Heilige heeft hij ontvangen. De Heilige Geest is de auteur en de bron en de werker van alle geestelijke vreugde. Zegt kanttekening 24 hier. O, die zalving bij die bruiloft daar van een koning was rijk. Die koning die was rijker gezalfd, heerlijker gezalfd dan al die bruiloftsgasten. Iedereen kon zien, dat is de koning, dat is de gezalfde. Die staat in het middelpunt. En zo is het hier ook in zondag 12. Daar is maar één profeet, één priester, één koning. Christus in zijn drie ambten, die is gezalfd boven zijn medegenoten. Daar staat die vreugdeolie, myrre en aloë en cassie. Die geurden, dat waren geurende specerijen. En zo is Christus de hoogste. en de meest gezalfde. En waartoe is die dan gezalfd? O, waartoe is dan Christus gezalfd? Tot onze hoogste profeet en leraar. Tot onze enige hoge priester. En tot onze eeuwige koning. Zie je die drie ambten daar staan in ons antwoord? Eigenlijk is het maar één middelaarsambt. Maar we onderscheiden het in drie ambten. Het is een drievoudig ambt. Behorende bij die ene middelaar. Behorende bij Christus de gezalfde. De geest des Heren, Heren is op mij. Heeft de Heer Jezus gezegd. Ook toen hij Jesaja 61 opende. Omdat hij mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen. De zachtmoedigen, ik ben profeet. Om te verbinden de gebrokenen van hart, ik ben priester. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen, ik ben koning. Bij sommige mensen in het Oude Testament hadden twee ambten. Maar nooit iemand die drie ambten had. Zou je iemand met twee ambten weten? Melchizedek. Hij was koning van Salem. Hij was ook priester van de Allerhoogste God. Samuel, hij was een priester. Hij was ook een profeet. En David, hij was koning. En tegelijkertijd was hij ook profeet. In Christus is die volheid te vinden. Hij is en profeet, en priester, en koning. En dan gaat in die naam Christus gezalfde de deur van Gods genade open. En dan mag die olie in zondag 12 gaan geuren. Hij is gezalfd met vreugdeolie boven zijn medegenoten. En dan is hij gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. O, dan mag ik zeggen bij onze hoogste profeet en leraar. Zie, meer dan Mozes is hier. Wat valt Mozes nu in de schaduw van deze hoogste profeet en leraar? Daar heeft Mozes van gezegd, een profeet. Uit het midden uwer broederen als mij zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. En wat is het werk dan van die hoogste profeet en leraar? Wat doet die hoogste leraar? Wel, hij wil de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing zo volkomelijk openbaren. Mozes kon dat niet volkomen openbaren. Zo vol van gebrek was Mozes. Hij deed soms de dingen die hij niet moest doen. Maar deze leraar maakte verborgen wil en raad van Gods verlossing volkomen openbaar. Dat heeft hij gedaan daar bij die bron in Sichar. Waar die vrouw kwam, die Samaritaanse vrouw daar uit Sichar. En dan gaat hij haar ontdekken aan haar zonde. Ga heen, roep uw man en kom hier. Dat is nu dat werk van die hoogste profeet en leraar. Hij weet haar te leiden en te voeren in het rechte spoor. Deze hoogste profeet en leraar, hij heeft haar het hart uitgehaald. Hij heeft haar onderwezen, haar die ook... Zij die ook dwaalde en hij heeft haar gebracht in het rechte spoor. Dan zegt ze op een gegeven moment, ik weet dat de Messias komt. En dan zegt de Heere Jezus, en ik ben het, die met u spreek. En toen heeft hij haar die raad en wil Gods ook van haar verlossing willen openbaren. Waarop ze heeft gezegd, komt, ziet de mens, die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Is deze niet de Messias? Is deze niet de van God gezalfde? En hij is ook onze enige hoge priester, zegt de catechismus. En als we dan op die hoge priester gaan letten, dan moeten we zeggen, hij wierp zijn schaduw in Aaron vooruit. Maar dan moeten we zeggen, meer dan Aaron is Christus. Aaron was zo'n gebrekkige hoge priester. Natuurlijk, hij was wel de eerste hoge priester onder Israël. En wat ging daar eigenlijk ook een geur van uit, van Aaron. Zie, daar stond in zijn hoge priesterlijk gewaad, jongens en meisjes, met die borstlap waarin de efod zat, die belletjes aan zijn kleed, als hij dan in vol ornaat zijn werk mocht doen, dan ging daar wat van uit, van die hoge priester. Er was er ook maar één. Die anderen waren priesters, maar er was maar één hoge priester. En natuurlijk ook in Melchizedek wierp Jezus Christus zijn schaduw vooruit. En toch, hij verlost met de enige offerande zijns lichaams. Dat kon Aaron niet doen. Aaron kon niet verlossen. Toen die plaag onder Israël er was, toen zoveel stierven, dan moest Aaron naar het heiligdom. En toen heeft hij het reukwerk genomen uit het heilig. En toen is hij gesneld om tussen de doden en tussen de levenden te gaan staan. Maar meer dan Aaron is Christus. Aaron kon uiteindelijk zelf die verzoening niet bewerken. Maar Christus wel, tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn eigen lichaam verlost heeft. We hebben vanmorgen die hoge priester in Gethsemane in de hof bij de Olijfberg gezien. Als daar zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Dat is nu die enige hoge priester die met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. Hij heeft zichzelf als een schuldoffer gesteld. Aaron was zelf een zondaar. Zie maar bij die afgoderijgemeente daar bij de Sinaï. En bij dat gouden kalf, hè, dat doet Aaron. En zijn ongehoorzaamheid bij Meriba. En Melchizedek kan het ook, maar ook niet. Maar deze hoge priester wel. Die enige hoge priester die zonder zonde is. Hij is de hoge priester. Hij is het offer tegelijk. Het altaar, dat is zijn kruis. En dat vuur, dat is Gods toren. Die enige hoge priester met zijn enige offer. En wat doet hij nog meer? Hij treedt met zijn voorbidding steeds tussen bij de Vader. Dat deed Aaron ook, tussentreden. Maar er was ook een ogenblik dat Mozes dat moest doen. Toen Aaron bij de zonde met het gouden kalf in de zonde was gevallen, toen moest Mozes in de bres voor Aaron. Toen was Aaron eigenlijk ook een gebrekkige hoge priester. Toen had hij zijn broer nog nodig, zou je kunnen zeggen. Maar deze hoge priester is de enige hoge priester. En die treedt met zijn voorbidding steeds tussen bij de Vader en tot onze eeuwige koning. Die koning die werpt zijn schaduw vooruit in Salomo. Maar ik mag zeggen, meer dan Salomo is hij. Meer dan Salomo is Christus. En wat doet die koning nu, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt? Salomo heeft wijs geregeerd, maar later heeft hij niet wijs geregeerd. Zeker niet. Dat was niet tot de beschutting en tot het behoud van zijn volk. Maar Christus wel. Hij regeert. Hij regeert en bewaart bij die verlossing. Beschut staat er en behoudt. En dan zegt Christus van, dan zegt die koning, dan zegt die grote herder, dan zegt hij, en mijn schapen zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En zo is hij onze hoogste profeet, onze leraar. En zo is hij onze enige hoge priester, zegt de catechismus. En zo is hij nu onze eeuwige koning. O, en toen ging die profeet, die ging onderwijzen over zijn priesterlijk en zijn koninklijk werk. Dan zie je hem gaan, en het zijn toch ook de lijdensweken, deze weken. En dan moeten we Johannes 14 tot en met 17 maar nalezen. Dan zie je die hoogste profeet en leraar met zijn discipelen gaan van de paaszaal naar de hof van Gethsemane. En dan gaat die hoogste profeet en leraar, die gaat onderwijzen. En die gaat wijzen op zijn priesterlijk werk. Wat hij nu gaat doen, dat hij heen gaat naar de Vader. Hij gaat wijzen ook op zijn koninklijk werk. Wat hij nu gaat doen als koning. Dat hij nu zal regeren en beschutten en behouden en bewaren. En dan moet er later licht overkomen in het leven van die onkundige en die verwarde discipelen. Maar hij is gezalfd. Hij de gezalfde, boven die medegenoten, hebben we hem al nodig gekregen. Heb je Christus al nodig gekregen, als profeet en leraar? Ben je zo blind? Weet je de weg niet? Heb je misschien wel eens iets van Jezus gehoord? Maar dat je nu zo blind bent en zegt, wie is hij toch, opdat ik in hem geloven mag. Maar ik zal u onderwijzen en ik zal u leren van de weg die gij gaan zult, zegt Christus. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Genade is toch uitgestort in zijn lippen. Hij spreekt van genade voor genade. Hij neemt de ene genade weg en hij stelt de andere genade ervoor in de plaats. Hebben we hem als hoge priester al nodig gekregen? Als Christus gaat zeggen, als Petrus heeft gezegd, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dan gaat Jezus iets meer zeggen over zijn priesterlijk werk. En dan begrijpt Petrus het niet. Dan heeft Petrus wel gezegd, gij zijt de Christus, gij zijt profeet en priester en koning. Maar als Jezus dan gaat zeggen, ja, ik ben dan toch ook die priester, Petrus. En nu ga ik heen naar Jeruzalem en nu moet ik veel lijden. En nu moet ik gedood worden en nu moet ik ten derde dagen opgewekt worden. Nu moet ik priester voor je zijn, Petrus. Nu moet ik priester voor je zijn, discipelen. Dit zal u geenszins geschieden. Wat zijn ze blind voor dat priesterlijke werk. Maar wat groot dat die profeet Jezus uitdrijft naar de priester Jezus. Ik las in de catechismusverklaring van Justus Vermeer. Hij zegt, Jezus drijft tot Jezus. Begrijp je? Jezus drijft tot Jezus, zegt Justus Vermeer. Jezus in zijn profetische ambt drijft tot Jezus in zijn priesterlijk ambt. Jezus in zijn profetische bediening drijft tot Jezus in zijn priesterlijke bediening. En natuurlijk ook in zijn koninklijke bediening. Om dan dat verdiepende onderwijs maar te mogen ontvangen. Want het moet naar die enige offerande toe. Want hier staat die enige hoge priester, die heeft dat enige offer van zijn lichaam gebracht. En als ik nu door dat enige offer van die enige hoge priester verlost word, dan moet ik gaan leren dat er maar één offer voor mijn zonde gelden kan. En dat al die offertjes van mij ertussenuit moeten gaan vallen. Het moet naar die enige offerande van die enige hoge priester toe. Gij hebt gerechtigheid lief. Gij haat goddeloosheid. En daarom heeft u, o God, uw God gezalfd. Die hoge priester die is gericht op de gerechtigheid. En hij haat goddeloosheid. En daarom Sion moet door recht verlost worden. En die wederkerenden door gerechtigheid. En daarom er is maar één gerechtigheid. Dat is die gerechtigheid van Jezus Christus. Die redt van de dood. Goed doet geen het. Ten dagen der verbolgenheid. Maar die gerechtigheid van die dierbare Christus. Die redt van de dood. O gemeente, die gerechtigheid die moet verkondigd worden. Maar die gerechtigheid die moet ook toegepast worden. En u wil de Heilige Geest die gerechtigheid toepassen in zondaars harten. Hij is ook die koning die regeert en die beschut en die behoudt. Hij is hun Heere. O zo buig u voor hem neder. Als hij er toch niet was, dan was het voor eeuwig verloren. Maar nu gaat er een geur van die koning uit. Bijzonder op die bruiloft, Psalm 45. Uw God heeft mild, u overgoten, meer dan uw meegenoten. O, als die bruid met die bruidegom in een huwelijksverbond komt, dan gaat die gezalfde geuren boven zijn medegenoten. En dan mag je vandaag, gemeente, nog onder de bediening van Christus verkeren. Dan mag je hier in de kerk voor de derde keer horen over die ene naam die er onder de hemel gegeven is, door welke we moeten zalig worden. Vanmorgen Jezus in Gethsemane En vanmiddag Jezus daar op dat loofhuttefeest die dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En vanavond, alsof het nog niet genoeg is, zegt de Heere, nu mag je nog eens een keer onder die bediening van Christus komen. Nu mag je nog eens onder die prediking van die ene naam komen, gemeente. Zul je het dan weten dat er geen slachtoffer meer over zal blijven voor je zonden? Als je om eigen schuld verloren moet gaan onder de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd. Maar dat er nu is van die arme zondaren in ons midden. Die misschien nu nog zo rijk zijn en verrijkt. En aan geen ding gebrek hebben. Maar dat er nu is van die arme zondaren zouden mogen komen. Of als was je 80 of 90 jaar oud. En dat je het zou gaan roepen naar de hemel. Jezus, Zoon Davids. Ontferm u mijner, maar dat je ook zou mogen gaan belijden, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods, en dat ook Gods kinderen meer zouden mogen leren kennen, wie nu Jezus is, wie nu Christus is, wie hij nu is in zijn namen, wie hij nu is in zijn staten, wie hij nu is in zijn naturen, wie hij nu is in zijn weldaden. Om hem nu ook in zijn ambten nodig te krijgen en meer nodig te krijgen als profeet en leraar, als priester, als koning. Gemeente, Psalm 45, je zou zeggen in iedere tekst van Psalm 45 komt de geur van die olie tegemoet. Uw oliën zijn goed tot reuk. Uw naam is als een olie die uitgestort wordt. En daarom hebben die medegenoten hem lief. Christus, de gezalfde. Maar dan staat er ook nog in die catechismus vanavond iets over de christenen. Over die medegenoten. En die zijn gezalfd als zijn medegenoten. En die gaan bidden. Aanschouw toch uw gezalfde koning. We gaan het eerst nog zingen uit Psalm 84, vers 5, voordat we gaan naar onze tweede gedachte. Psalm 84, vers 5, O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Psalm 84, vers 5. Gezalfd met vreugdeolie. Christus is gezalfd boven zijn medegenoten. En de christenen zijn gezalfd als zijn medegenoten. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Een volgeling van Christus. Christianos. In Antiochië werden ze voor het eerst Christianos of Christianoi genoemd. Christen, christenen. Waarom word je nu een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En zijn er zalving deelachtig. Daar past het woord medegenoten uit Psalm 45 bij. In het Hebreeuws is dat iets van verenigen, samenbinden. Die mensen die zaten daar samen op die bruiloft. Die bruidegom was de belangrijkste persoon. Maar die medegenoten die hoorden er wel bij. Die bruidegom die was gezalfd boven zijn medegenoten. Maar die medegenoten die deelden in die zalving. Dat waren de gasten op de bruiloft. Dat was de bruid van de bruidegom. Maar dat waren ook die andere medegenoten. En waarom wordt u dan een christen genaamd? Waarom word jij een christen genaamd? Je bent toch een christen? Op je werk. Op school. In de straat. Waar dan ook. Merken ze dat aan jou? Ben je een echte christen? Of ben je zo'n kleurloos iemand? Die niet opvalt. Die net zo werelds is als de wereld. Of gaat er iets van mijn leven uit? We moeten allemaal maar naar onszelf kijken en bij onszelf beginnen. Dan kom je niet eens aan een ander toe. Wat gaat er nu van mij uit? Waarom word jij nu een christen genaamd? Word je nu alleen maar christen genaamd omdat je naar de Elimkerk gaat? Of omdat je op de Juliana school zit, of op het Calvijn College, of op het Horenbeek? Of omdat je bidt of bidt en dankt bij het eten? Of is het omdat ik een lidmaat van Christus ben? Zij zijn gezalfd als zijn medegenoot. Psalm 45, ze zijn verbonden met die koning. En de vader die zalft die koning met vreugdeolie. En die vreugde van die koning, weet je wat nu de grootste vreugde van die koning is? Weet je wat nu de grootste vreugde van Christus is? Dat hij loon krijgt op zijn middelaarsarbeid. Ik zei vanmorgen bij dat die engel hem versterkte. Hij heeft hem gewezen op dat loon, op die kroon die hem wachtte na het kruis. Zijn bruidskerk zal bij hem zijn. Dat is de vreugde hem voorgesteld. Christus verblijdt zich in zijn loon. En de grootste vreugde van Christus is de vreugde van zijn medegenoten. Zegt Spurgeon in zijn verklaring van Psalm 45. De grootste vreugde van Christus is de vreugde van zijn medegenoten. Dat kun je toch niet begrijpen? Dat is toch niet te bevatten? Dat Christus zich verblijdt in de blijdschap van zijn volk. En dat hun vreugde zijn vreugde is. O, dat volk dat moet zo vaak zeggen. Heere, ik doe u zoveel verdriet. U hebt van mij zo weinig vreugde. Maar als God de Vader nu dat volk in Christus aanziet, ach, dan is het alleen goed. Hij verblijdt zich in hun vreugde. En hun vreugde, dat is nu de vreugde ook van Christus, opdat... En ja, dan gaat het erom belijden en offeren en strijden. Hè? En dan zie je die drie ambten toch weer zijn naam belijden, voor zijn naam uitkomen. En mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En als koning met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. Dat is nu een blijvende strijd. Die medegenoten ontvangen een koninklijke geest. Een vrij en goed geweten. Een verlost en een geheiligd geweten. En ze ontvangen koninklijke kracht om te strijden tegen de zonde, de duivel en de wereld. En ze ontvangen koninklijke rijkdom. Ze zijn arm en toch rijk. En ze ontvangen koninklijke eer. En ze zullen straks hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Kom er maar vooruit, jong en oud, dat je een christen bent. In je handel, in je wandel, de kantine, de omgang met je vrienden en vriendinnen, je onkerkelijke collega's, je buren die misschien heel anders denken dan wij. En dat je je leven in zijn dienst zou mogen offeren. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat je hem zou mogen, dat je in de kracht van Christus zou mogen strijden tegen de zonde, tegen de duivel, tegen zijn ganse rijk. Strijden en overwinnen mogen. En kinderen des Heren, van der Kemp zegt, maak toch veel gebruik van uw profeet, van uw priester, van uw koning. Van uw profeet om u te leren, van uw priester om u te behouden, van uw koning om u te beschutten. Heere, geef dat ik dat heilige gebruik van Christus in zijn drie ambten mag maken, dat heilige gebruik. Heb je nu die gezalfde al gemeend? Heb je die profeet al? Heb je die priester al? Heb je die koning al? En straks gaat het naar de bruiloftzaal, naar de eeuwige bruiloft van al Gods kinderen. In gestikte klederen zal ze tot de koning geleid worden. Zo staat het in Psalm 45. De jonge dochters die achter haar zijn, uw metgezellinnen, die zullen tot u gebracht worden. Ze zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Ze zullen ingaan in des konings paleis. En dan is het eeuwig bruiloft. Ben je al een medegenoot? Daar hoeven we toch niet oud voor te zijn. Ook jonge mensen kunnen medegenoten zijn, kunnen ware christenen zijn, kunnen verbonden zijn aan Christus. Als die hoogste profeet, als die enige hoge priester en als die eeuwige koning. Psalm 45 eindigt: in plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Ik zal ze stellen tot vorsten over de ganse aarde. Ik zal uws naams gedenken van elk geslacht tot geslacht. En daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Bij deze koning horen medegenoten. Bij Christus horen christenen, geen naam christenen. Maar christenen die verbonden zijn met een levend geloof aan Christus. Er is nog plaats, gemeente. We mogen nog zijn onder de bediening van Christus. Onder de prediking van die ene naam. O, bedenk toch wat tot uw vrede dient. Ik weet niet hoe lang die naam u en jou nog verkondigd zal worden. Het zou de laatste keer kunnen zijn dat die naam verkondigd werd. Maar haast je dan, spoed je dan. Want die deur van genade is nu nog geopend. O, zoek het dan toch bij de Heere. Zoek deze Christus tot je deel te krijgen. Want bij hem is genoeg voor de tijd. En voor de eeuwigheid. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, zegen ons bij het van hier gaan. als we ook in deze dag weer in uw huis zijn geweest. We zongen het zojuist, ik wou liever in mijn bonds Gods woning een dorpel wachten dan gewend aan de ijdele vreugd in boze tent. En één dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Heren, dat het zomaar geweest mag zijn, dat we zo op de zondag terug zouden zien op de maandag en op de dinsdag. En op de andere dagen van de week, om dan alweer uit te zien naar de volgende rustdag. Want Heren, daar is toch alles te vinden in dat huis van die bondsgod. Heren, zou u ook uw kinderen bij hart en hand willen nemen en ze ook nader willen onderwijzen en funderen, ook in die drie ambten van Christus. Zegen het uwe en neem weg het onze, Heren, ook van deze dag, wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. Geef in alles wat nodig is, ook in de week die wacht, hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 45, vers 7 is de slotzang. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. Psalm 45, vers 7. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.